Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Zullen we samen zingen op Psalm 75, daarvan vers 1 en 6. U alleen, u loven wij, ja wij loven u, o Heer, want uw naam, zo rijk van eer, is tot onze vreugd nabij. En ik zal dit melden, ik zal altijd zingen, Jacobs God ter eer. Dus 75 vers 1 en 6. De kerk van alle tijden en plaatsen willen we ons geloof belijden met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen we Psalm 25 vers 4. Zeer hun goedheid kent geen palen. Dus 25 vers 4, nadat we ons geloof hebben beleden. En ieder van u en jullie spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing voor deze avond vindt u in 1 Korinthe 11. We lezen de versen 17 tot en met 34. 1 Korinthe 11, vers 17 tot en met 34. Dan lezen wij het woord van de Heere als volgt. Dit nu hetgeen ik u aanzeg, prijs ik niet. Namelijk dat gij niet tot beter, maar tot erger samenkomt. Want eerstelijk, als gij samenkomt in de gemeente, zo hoorde ik dat er scheuringen zijn onder u. En ik geloof het ten dele. Want er moeten ook ketterijen onder u zijn, opdat degenen die oprecht zijn openbaar mogen worden onder u. Als gij dan bijeen samenkomt, dat is niet des Heeren avondmaal eten. Want in het eten neemt een iegelijk tevoren zijn eigen avondmaal. En deze is hongerig en de ander is dronken. Hebt u dan geen huizen om daar te eten en te drinken? Of veracht gij de gemeente Gods en beschaamt gij degene die niet hebben? Wat zal ik u zeggen? Zal ik u prijzen? En deze prijs ik u niet. Want ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Daarom zijn er onder u vele zwakken en kranken en vele slapen. Want indien wij onszelf oordeelden, zo zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, zo worden wij van de Heere getuchtigd, opdat wij met de wereld niet zouden veroordeeld worden. Zo dan, mijn broeders, als gij samenkomt om te eten, verwacht elkander. Toch zo iemand hongert, dat hij te huis eten, opdat gij niet tot een oordeel samenkomt. De overige dingen nu zal ik ordineren als ik zal gekomen zijn. Tot zover de schriftlezing. Onder andere op dit gedeelte en ook op andere delen uit de Bijbel is het onderwijs van de catechismus gefundeerd. En we willen verder gaan met de behandeling van zondag 30. Het eerste deel hebben we vorige keer behandeld. Over de paapse mis, de pauselijke mis. En dan nu vraag en antwoord 81 en 82. Van zondag 30. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Antwoord: voor diegenen die zichzelf vanwege hun zonden mishagen en nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn. En dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. Die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Maar de hypocrieten en die zich niet met een waar hart tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. 82 zal men ook diegenen tot dit avondmaal laten komen die zich met hun belijdenis en hun leven als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen? Nee, want alzo wordt het verbond van God ontheiligd en zijn toorn over de ganse gemeente verwekt. Daarom is de christelijke kerk schuldig naar de ordening van Christus en van zijn apostelen, zulken totdat zij betering van hun leven bewijzen door de sleutelen van het hemelrijk uit te sluiten. En dat laatste, die sleutelen van het hemelrijk, daar gaat het dan, zo de Heere wil, een volgende keer over, zondag 31. We willen de Heere bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog. En die goedheid van u, die kent geen palen, geen grenspalen, geen beperkingen. Oneindig diep, oneindig hoog. U, de eeuwige God, u bent goed. Heren, wat is dat een wonder. En het bewijs van uw goedheid is dat wij hier samen zijn. En dat u ons uw woord van trouw hebt gegeven. U torent over de zonde. U torent te alle dagen, zo zegt uw woord. Maar u bent geen toren. Want uw toren wordt opgewekt door dingen die wij doen en laten. U bent geen toren, Heere, u bent goed. U bent genadig en barmhartig. En daarom aanbidden we u. Eren we u. En danken we u. En doen dat met de lippen en met ons hart. En tegelijk bidden we van u, Heere, o, mag dat hart er toch in meekomen. Want we hebben van nature geen dankbaar hart. En als u werkt, dan is het slechts een klein begin. Een beginsel. Heere, werk toch de dankbaarheid. En werk toch de verwondering. En werk toch het geloof en de liefde en versterk het ook. En dat het allemaal maar voort mag komen uit de bron die u bent. De bron van alle goed, de bron van heil, de bron van zaligheid. En zo hebben we u nodig, Heere. Geef dat we door genade mogen aangesloten zijn en aangesloten worden op u, de levensbron. Opdat we het leven buiten onszelf in u zouden mogen zoeken en tegelijk ook mogen hebben. Omdat u dat werkt en schenkt. We hebben gezongen, Heere, over onderwijzing en over dwalenden die in het rechte spoor geleid en gebracht moeten worden. En daar willen we ook om vragen. Op deze voorbereidingszondag, als we nadenken over de Heidelbergse catechismus, luisteren naar het onderwijs, dan vragen we: wilt u ons onderwijzen? En wilt u ons brengen in het rechte spoor als het gaat om ons denken over het heilig avondmaal? Maar wil ons ook houden op het rechte spoor. En we danken u, Heere, dat we, om op dat rechte spoor te blijven van de Bijbel, ook die vangrails van de belijdenis hebben ontvangen, die ons op die weg willen houden. Dank u wel, Heere, voor dat rijke belijdenisgeschrift. En zegent u het onderwijs, het Bijbelse onderwijs, ook deze avond. U kent ons en u weet van alle vragen die er kunnen zijn rondom de viering van het avondmaal. U weet ook dat er wellicht zijn die geen vragen hebben, maar waar een bepaalde gerustheid heerst die niet goed is. Ontdek ons eraan, Heere, en neem ons alles af wat we kwijt moeten. En schenk het uwe wat we niet missen kunnen. En neig ons hart, Heere, om dat gebed niet alleen te bidden, maar om het er ook mee eens te zijn als u ons dingen afneemt. Wees zo met ons. Werkende gemeente, onder jongeren, onder ouderen. Woon in onze gezinnen. Mogen het gezinnen zijn, Heere, waar een altaar staat. Waar eredienst gehouden wordt. Want eredienst is niet alleen iets voor de zondag. Maar heel ons leven hoort toch eredienst te zijn. We hebben toch altijd dienst. Heren, mogen vaders een taak van priester in het gezin dan serieus nemen. Gesteund door de moeders. En als er lege plaatsen gevallen zijn. Heren, wilt u het dan waarmaken wat u zegt in uw woord tegen uw volk Israël. Uw maker is uw man. En andersom. Heren, wees met ons allen. En zegent u de activiteiten die er plaats zullen vinden deze week. De bezoeken, de verenigingen, catechesen. Ja, Heer, en alles wat niet in het blaadje staat en in de agenda. En wat toch gebeurt. Heer, wilt u werken. En geef, Heer, dat alles daarop gericht mag zijn. Op leven. De verbinding aan u en met u, het ene nodige. Werk zo in onze kerken. Werk zo in deze wereld. En zegen het werk van zending en evangelisatie, het Bijbelvertaalwerk. We bidden voor Hessel en Kobi Visser, maar ook voor alle anderen die uitgezonden zijn in uw dienst. We bidden voor evangelisten. Voor dominee Esther die werkzaam is in Moerdijk in de haven. En voor student Verschoof die werkzaam mag zijn als evangelist in Gent. We bidden, Heere, voor uw werk. Zegent u het. En mag het zaad wereldwijd vallen in toebereide aarde. En wilt u, Heere, dat ook hier geven. Ontferm u over deze wereld. Alle mensen die in nood zijn. Maar ook alle mensen die leiding hebben te geven. Die hebben te zorgen voor anderen. Thuis of op het werk. Die onderwijs hebben te geven. Geef genade, Heere. En dat we ook die dingen, alles wat we mogen doen in afhankelijkheid van u. Met liefde. Heere, en ontferm u over allen die over ons gesteld zijn. De overheid. Geeft u wijsheid om goede beslissingen te nemen. En Heere, neigt uw harten om te luisteren naar datgene wat goed is. En wat u goed noemt in uw woord. We bidden voor ons kerkverband, Heere. Voor gemeenten waar zorgen zijn. Predikanten die het moeilijk hebben. Onbegrepen wegen. Heere, wees u met ze. Ook als sommigen ziek zijn. En het einde van hun leven zien naderen. Wees ook met hen. Ja, Heere, hoor ons bidden. En denk aan ons in uw genade. Werk in de gemeente. Werk in het nageslacht. Werk ook in hen, Heere, die niet meer onder het woord komen. Die innerlijk al afgehaakt zijn en die al uiterlijk afgehaakt zijn. En toch hier gedoopt. Ach, Heere, denk aan uw verbond. En wilt u wonderen doen. Hoor ons om Christus wil, uit genade. Amen. U mag uw gaven geven voor de Heere en zijn dienst. We gaan samen zingen naar Psalm 130, het tweede en ook het derde vers, Psalm 130, vers 2 en 3. Na de preek zingen we Psalm 32, vers 1. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. En wat er verder volgt, 32, vers 1. Gemeente, u bent welkom. U bent nergens meer welkom dan bij de Heere. Geloof jij dat? Er is niemand op aarde bij wie je altijd terecht kunt. Echt waar. Hoe je er ook uitziet en wie je ook bent en wat je ook gedaan hebt. Je hebt een vijandschap geleefd met God tot nu toe. Je leven lang, 80 jaar misschien wel. Je bent welkom bij God. De Heere is wachtend, o zondaar, op u. Hij wacht om u, om jou zalig te maken. Welkom ben je bij God. En daarom klinkt de nodiging, kom tot God door Christus. Iedereen is welkom. Maar geldt dat nou ook voor het heilig avondmaal? Is daar ook iedereen welkom? Daar gaat het over deze avond in de preek. Voor wie is het heilig avondmaal? Twee gedachten. Voor wie wel? En dan klinkt de nodiging tot de tafel. En in de tweede plaats, voor wie niet? En dan gaat het over de heiliging van de tafel. Dus voor wie is het heilige avondmaal? Voor wie wel? Dan gaat het over de nodiging tot. En voor wie niet? Dan gaat het over de heiliging van de tafel. Wel gemeente, we hebben al twee keer nagedacht vanuit de catechismus over het heilig avondmaal. We stonden stil bij de betekenis ervan. Wat houdt dat in, brood en wijn? Waarom die twee tekenen? We dachten na over de bedoeling van het heilige avondmaal. Hoe sommigen ook verkeerde opvattingen over het avondmaal hebben. En dan zijn we nu bij de vraag, voor wie is dat nu eigenlijk? Vorige keer hebben we al iets gezien. Weet je nog? Toen vroegen we ons af, ja, wie heeft er nu eten nodig? Nou, iemand die leeft, die heeft eten nodig. En iemand die gestorven is, die heeft geen eten meer nodig. Iemand die leeft dus wel. En zo is het ook met het heilig avondmaal. En vanmorgen kwam dat ook langs. Misschien weet u dat nog. Als je de Heere niet kent, dan noemt je de Bijbel je dood. Dat is dan je situatie, je toestand of je staat dood. Dat is echt een verschrikkelijke, werkelijkheid waarin wij vandaag dus kunnen zitten. Als je de Heere niet kent. De verloren zoon, het is het onderwijs van de Heer Jezus, hij was dood. En toen hij zijn vader verliet en heel veel dingen deed, dood. Maar hij is levend geworden toen hij terugkeerde tot zijn vader. En iemand die geestelijk dood is, ja, die heeft geen eten nodig, die kan ook niet verlangen naar de Heere, die kan niet dorsten naar God, die kent het heimwee niet naar God, naar vergeving, naar verzoening, naar heiliging. Maar iemand die leeft, die kent het wel, in een bepaalde mate. Het is er. Nou, voor wie heeft de Heere dus het heilig avondmaal ingesteld? Voor hen die geestelijk leven. En dat zijn dus degenen die de Heere heel persoonlijk kennen. Kennen in en kennen door via de Bijbel. Kennen vanuit de omgang. Het woord kennen, je leest dat heel vaak in de Bijbel. Dan gaat het over omgangskennis, ervaringskennis. Zoals een man en een vrouw elkaar kennen. Dus voor wie is het avondmaal? Voor degenen die de Heere kennen. En dat zijn grote woorden. En toch heel Bijbels. Maar hoe weet ik dat dan? Of ik de Heere ken? Dat kan een ander niet voor mij uitmaken. Dat is echt iets tussen de Heere en u en jou en mij. En natuurlijk, als je iemand kent, ja, zou je dat niet weten. Als je iemand kent, dan weet je dat toch? En als je de Heere kent, dan weet je dat toch ook? Inderdaad. En toch, we hebben wel eens tegen elkaar gezegd, hè, bidden moet je leren. En Bijbel lezen moet je leren. En heel veel andere dingen moet je leren. Avondmaal, vieren, dat moet je leren. Als je de Heere mag kennen. En ook voor dat weten of je de Heere kent, is wel onderwijs nodig. Bijbels onderwijs. Van wat is dat nou? Dat kennen van de Heere. En op welke manier dan? Nou, en de catechismus die helpt ons daarbij. Zondag 30, vraag en antwoord 81. Dat is een heel belangrijk antwoord, want het lijkt ook heel veel op zondag 1, niet waar? Vraag en antwoord 2 van de Heidelbergse catechismus. Daar gaat het over de enige troost in leven en in sterven. Enige troost om zalig te kunnen leven en te kunnen sterven. Wat is daarvoor nodig? Wat is er voor nodig om zalig te worden? Eigenlijk kun je zeggen, als je nou avondmaal kunt vieren, mag vieren, dan kun je ook leven, dan kun je ook sterven en dan word je ook zalig. Dan alleen. Aan kunnen gaan is in kunnen gaan. Aan kunnen gaan aan het heilige avondmaal, dat is in kunnen gaan. Hè? Sterven, ingaan in de vreugde van de Heere. Andere kant is niet aan kunnen gaan. Dat is ook niet in kunnen gaan. Tenminste, natuurlijk, hè, Gods kind kan in zonde leven. Kan niet aangaan. Wel ingaan. Er zit natuurlijk een beetje frictie. Maar laten we dat vasthouden. Aan kunnen gaan is in kunnen gaan. En voor wie is het heilige avondmaal? Er staat niet het avondmaal is voor Gods volk. Want dan zit je met de vraag, hoe weet ik of ik daarbij hoor bij Gods volk? Er staat ook niet het heilige avondmaal is voor de uitverkorenen. Want dat is niet waar. Het brengt je niet verder. Maar het is ook niet waar, het avondmaal is niet voor de uitverkorenen. Want er zijn uitverkorenen die nog niet met Christus verzoend zijn. Met God verzoend zijn door Christus. Die de Heere dus nog niet kennen. Uitverkorenen die nog geestelijk dood zijn. Denk aan de verloren zoon. Toen hij in de zonde leefde. Hij was uitverkoren, kun je zeggen. Maar ik kon niet aan het avondmaal. Dat mocht niet. Beslis niet. Hij was nog dood. Had geen eten nodig. Geen geestelijk voedsel. Voor wie is het dan wel? We gaan naar antwoord 81 en dan worden er drie dingen gezegd. Het eerste gaat over de kennis van de ellende. Dat betekent dat het nodig is om jezelf vanwege je zonde te mishagen. In het Latijn, de Latijnse uitgave van de catechisme, staat een woord dat treuren betekent. Treuren. Dus treuren vanwege je zonde. Je zondige aard. Nou, is dat er? Is dat er? Dat is een vraag die ik ook stel aan de belijdeniscategezanten in persoonlijk gesprek. Over de drie stukken. En dit is dan het eerste. Dat betekent niet dat je af en toe wat emotioneel bent als je aan jezelf denkt. Treuren, mishagen niet omdat je er zus en zo uitziet. Treuren vanwege je hart, de zonde, je daden. Heren, ik ben mijn zonde moe. Dat. En dat heeft alles te maken met dat woordje kennen. Want juist als je iemand kent en als je iemand lief hebt, dan gaat het pijn doen en zeer doen als je iemand wat hebt aangedaan, nietwaar. Je hebt je lieve man gekwetst. Dat doet pijn omdat je van hem houdt. En andersom. Als je je vrouw wat aandoet met woorden, dat doet pijn. Omdat je van haar houdt. Je hebt gezondigd tegen de Heere. Tegen die God die alles goed en mooi geschapen heeft. Die God die de mens niet verstoten heeft toen de mens in zonde viel en hem de rug toekeerde. Die God die de mens achterna ging en beloofde zijn zoon te geven. En die zijn zoon ook daadwerkelijk gegeven heeft. Aan het kruis. Die God die alles gaf om zondaren te kunnen zaligen. Uit onbevattelijke liefde. Als je dat gaat zien en als je God zo leert kennen door zijn woord en geest, dan gaat zonde pijn doen, zeer doen. Dan krijg je mishagen aan jezelf. Gods wet geschonden, hem gekwetst. En het zou verdiend zijn als hij mij zou straffen, als hij mij eeuwig zou kruisigen. Dat was recht. En toch, hij is het die mij zijn vriendschap biedt. O Heere, dat u nou zo iemand als ik wil hebben. En dat u nou zo iemand als mij zoekt. En dan te bedenken, hij kruisigde zijn kind. En ik dan toch weer doorzondigen. En ik dan toch niet overlopen van liefde en verwondering. Hoe bestaat het? Mishagen aan jezelf. Treuren vanwege dat hart. En het wordt alleen maar meer gemeend als je de Heere mag kennen. Heere, dat het nou nooit beter wordt. Terwijl u zoveel waard bent. En hoe meer je de Heere leert kennen, hoe meer je ook leert treuren. Dat was het eerste, mishagen. Het tweede, het nochtans vertrouwen dat de zonde mij om Christus wil vergeven zijn. Ja, dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven is bedekt. Dat ik dus smetteloos wit en rein ben door Christus, bekleed met zijn volmaaktheid. Niet omdat ik het voel, want ik voel het niet altijd. Maar omdat Gods belofte gewis en zeker is. En dat wie in hem gelooft, op hem vertrouwt, die zonden zijn vergeven. Dat is nogal wat. Mishagen aan jezelf vanwege je zonde. Alles zwart als ik naar mezelf kijk. En dan toch, nochtans, vertrouwen. God mij in Christus en om Christus wil. Zijn eigen lieve zoon. Volkomen rein ziet. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Nochtans vertrouwen. Daarvoor moet je de Heere kennen. Voor dat treuren moet je iemand leren kennen en liefhebben. Maar zo is dat ook met het vertrouwen. En voordat je iemand vertrouwt, ik vertrouw je echt. Ja, dan is er iets van dat kennen nodig, nietwaar? Voordat je trouwt, als je bekering hebt en gaat trouwen en ja zegt. En daarmee zeg je, ja, ik vertrouw maar aan je toe. En ik, ja, dan moet je die ander toch ook een klein beetje hebben leren kennen al. Je aanstaande man of vrouw. Weten of die betrouwbaar is. Voordat je je auto uitleent aan iemand. Ja, dan wil je ook diegene kennen. Is die wel voorzichtig? Kan die rijden? Maar als je iemand dus een beetje kent, dan kun je diegene ook vertrouwen. Nochtans vertrouwen. Dat de zonden vergeven zijn. Dan ken je iets van de Heere. En dan weet je vanuit de Bijbel. Want die Bijbel is onmisbaar voor dat kennen. Dan weet je vanuit de Bijbel dat de Heere betrouwbaar is. En dat een zondaar welkom bij hem is. En dat hij nog nooit iemand heeft teruggestuurd. Die in zijn nood, die in zijn ellende tot hem de toevlucht nam. Dat hij getrouw is, dat hij sterk is. Dat hij zijn werk voleindigen zal. Dat werk wat hij begon. Dat hij doet wat hij belooft. En gaandeweg wordt dat vertrouwen ook sterker. Net als dat treuren. Hoe meer je de Heer leert kennen, hoe meer de zonde pijn gaat doen. Want God wordt alleen maar groter en God wordt alleen maar, zijn goedheid wordt voor je belevingen nog alleen maar meer. En dan gaat de zonde meer en meer pijn doen. Maar ook dat vertrouwen, dat wordt sterker. En vaster. En hechter. Als je zoon zijn rijbewijs haalt. En tegen je zegt, na één dag nadat hij zijn rijbewijs heeft. Pap, ik ga met mijn vriend naar Zuid-Frankrijk op vakantie. Mag ik je auto mee? Dan aarzel je even. Of misschien aarzel je wel heel lang. Of zeg je gewoon nee. Een klein stukje. Het regent en een klein stukje met de auto. Oké, dat kan. Vertrouwen. Dat groeit. Dat moet groeien. En hoe meer ervaring je hebt met de rijkunsten van je zoon, hoe meer je ziet dat hij het kan, hoe meer je gaat vertrouwen. En als je dan met het gezin naar Italië gaat, ik noem maar wat, dat is niet voor iedereen weggelegd natuurlijk. Maar dan zeg je tegen je zoon, nou rij jij nou het eerste stuk, dan ga ik slapen. Omdat het vertrouwen gegroeid is in de weg van het kennen. Door ervaring wijs geworden. En zo is dat ook in het leven met de Heere. Nochtans vertrouwen. Hij heeft me nog nooit beschaamd. Als je nou de Heere mag kennen, gemeente. En terugdenkt aan dat begin. Schaam je daar niet. Schaam je daar niet. Dat je zo weinig vertrouwen had. Dat je zo aarzelde. Als je terugkijkt. Heer, ik had me vergist. Mijn gedachten over u waren veel te klein en veel te laag. U hebt nog nooit één woord ter aarde laten vallen. Niet in mijn leven en al 6000 jaar lang niet. nochtans vertrouwen. En tegelijk blijft dat treuren ook een plek hebben. Als ik op mezelf zie, dat doet pijn. Omdat God goed is, hè? Daar is die overblijvende zwakheid. Maar dan zegt zondag 23, al is het dan dat mijn geweten mij aanklaagt, dat ik tegen al die geboden van God zwaar gezondigd heb en geen daarvan gehouden en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. We zitten niet meer in het stuk van de ellende dan. Oh nee, maar dat blijft dus een plek hebben, jazeker. En al is het dan dat ik geen volkomen geloof heb, dat ik dagelijks uit zwakheid en zonde val, midden in de dood lig. En de duivel sist het me toe, ach houd toch op, je hebt geen heil bij God. Waar is uw God? Nochtans schenkt en rekent God mij toe de gerechtigheid van Christus. En dan word ik daarmee bedekt en dan ziet God mij zo als had ik nooit, nooit één zonde gehad. Nooit één zonde gekend of gedaan. Of was er ooit maar één zonde in mijn gedachten opgekomen. Om Christus wil. Vanwege zijn lijden. Vanwege zijn offer. Dat ene offer voor de schuld. Hij aan het kruis in plaats van mij. En dan ziet God mij alsof ik zelf in eigen persoon voor al mijn zonden volkomen had betaald. En alle gerechtigheid volbracht had. In het formulier van vanmorgen kwam dat zinnetje terug. En ook in antwoord 79, aan het slot, vorige week ook het eind van de preek, kwam dat terug. Grote woorden. Maar ik verzin het zelf niet. Het evangelie zegt het me. Het evangelie dat als een koord uit de hemel wordt neergelaten en in mijn schoot gelegd wordt. En waar ik door de Heilige Geest geleid mijn hand op mag leggen. Nochtans vertrouwen. En in de omgang met de Heere wil de Heere dat ook verzekeren. Door bij tijden extra krachtig zijn woord op je hart te drukken. Door zichzelf extra krachtig aan je te openbaren. En te zeggen, ik ben uw heil alleen. Vrees niet. In mij heb je alles en er hoeft helemaal niks van jou bij. Dat zijn de extra's, gemeente. Die gevoelige momenten waar het geloof naar verlangt. Maar waar het geloof het ook weer niet mee kan doen. Want waar kan het geloof het mee doen? Dat is alleen met het kale woord van God. Nochtans, daar kan ik mijn hoofd op neerleggen. En dan het derde, voor wie is het avondmaal? Voor mensen die een miszagen hebben aan zichzelf, hè, die treuren vanwege de zonde, die pijn ervaren omdat ze weten dat God goed is. Nochtans vertrouwen op de gewisse belofte van God aangaande de vergeving van de zonde. En in de derde plaats, die ook verlangen hoe langer, hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Waarom dan? Waarom dan? Verlangen om je geloof te sterken en om je leven te beteren. Vanwege dat kennen. Omdat ze God hebben leren kennen als een God die het waard is om gediend te worden. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God, mijn sterkte, u hartelijk beminnen. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan? Die trouwe Heere voor zijn gena vergelden. U bent het zo waard, Heere. Verlangen om hem meer te vertrouwen. Verlangen om meer en meer die zonde weg te doen. Verlangen om voor God te leven. En waar verlangen we naar, gemeente? Waar dorsten we naar? Is het datgene waar Paulus naar dorstte? Opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding meer en meer. Een leven dat ik geen last meer heb van datgene waar me naar beneden trekt. Dat ik echt helemaal op u gericht mag zijn. Daar verlangen we naar. Misschien kent u het boek wel, De Slag om het Hart. Hebt u het gelezen van Herman Paul of verslag of een interview gelezen in de krant. Die man schrijft over de secularisatie van het verlangen. En dan maakt hij duidelijk dat de verlangens van onze mensen zo horizontaal zijn. Meer en meer gericht op het hier en nu. Op zich helemaal geen verkeerde verlangens. Maar als dat nou het enige is. En als dat nou alles beheerst en overheerst. Ja. Hoe krom. Hoe verkeerd. Horizontaal. Verlangen we naar God. Waar heb jij afgelopen week om gebeden? Waar hebt u afgelopen week om gebeden? Toen je je begeerte, want dat is bidden toch ook, hè? Bij de Heere neerlegt. Strekt je leven zich nou uit naar deze God? Hem dienen. Hem kennen. Waar is Hij in ons leven? Welke plek heeft Hij? Niet dat het allemaal volmaakt is, hè? Want we zeiden tegen elkaar: leren. En leren begint bij nul. Als je de Heere leert kennen, zit je niet meteen in de hoogste klas. Integendeel. En vaak blijf je zitten. Dat is ook een les. Niet waar? Leren, hè? Het is niet volmaakt. Ik kan mezelf geen 6 geven voor de miszagen, het miszagen aan mezelf hebben. En ik kan mezelf geen 6 geven voor mijn vertrouwen op de Heer, het nochtans vertrouwen. En ik kan mezelf geen 6, zelfs geen 4 geven voor, of u wel, voor mijn verlangen. Om heilig te leven. Dat is ook een kwestie van kennen. En van leren. Het is geen 4. Ik vorm er zo weinig. En dat stelt me schuldig. Want de Heer is zo goed en de Heer is zo genadig. En er is zoveel bij Hem te krijgen. Veel meer dan dat ik bij Hem haal. En slechts de allerheiligste, zegt de catechismus. En dat is heel bijbels. Die hebben slechts een klein beginsel van die nieuwe gehoorzaamheid. Rijk. Een begin. Nieuwe gehoorzaamheid. Dat is amazing grace, genade. En toch, helaas, klein. Maar dat is nou ook weer het rijke van het christelijk geloof, gemeente. We hoeven niets te hebben dan dit. Dat je moeder, arm en naakt, de toevlucht neemt tot de God die zalig maakt. Zonder dat ik een voldoende kan halen. Met mijn nullen. Zelfs voordat ik een miszagen aan mezelf heb. Voordat ik vertrouw, voordat ik verlang naar God. Dan toch, waar moet ik anders heen dan naar u, Heren? De God die zalig maakt. Nochtans. Zonder enige verdienste van mijn kant. Uit louter pure genade. Rekent God mij toe. Alles van Christus. En zet Hij zijn tienen op mijn rapport. Met eerbied gesproken. Genoegdoening. Heiligheid. Zijn dragen van de straf. Volmaakte gehoorzaamheid. Dan ben ik rein. In Gods ogen. Ik zie het niet, zegt u. En ik merk het zo weinig. Maar het woord zegt het. Het woord zegt het. Omdat God goed is. Betrouwbaar. En woord houdt. Mijn zonden zijn bedekt. Door het lijden en sterven van de middelaar, Jezus Christus. Wanneer ik ze aan zijn doorboorde voeten neerleg. een beleid, een optie naar het kruis. Voor zulken is het avondmaal. Maar voor wie nou niet? Voor hen die geestelijk dood zijn, kun je zeggen. Die de Heere niet kennen. En toch, wat houdt dat dan in? Laten we verder luisteren naar zondag 30. Allereerst is het avondmaal niet bedoeld voor de hypocrieten. En dat laatste stukje van antwoord 81 pakken we hier dus bij, gemeente. Het hoort bij dat vorige antwoord, omdat 82 vooral gaat over hen die openlijk in de zonde leven. Nou, voor hen is het avondmaal niet, maar ook niet voor de hypocrieten. En ja, die leven dan niet openlijk in de zonde. Het lijkt alsof ze bij de ware gelovigen horen. Ze zien er aan de buitenkant gelovig uit en ze praten ook over de Heere. De Heer Jezus die vertelt daarover in Matthäus 7. Ze zeggen Heere, Heere. En ze profeteren in de naam van de Heer Jezus. Ze werpen duivelen uit in zijn naam. En ze doen wonderen in zijn naam. Ze zijn misschien wel actief in de gemeente. En toch kunnen ze hypocriet zijn. En toneel spelen. Daar wijst dat woord op. Bewust of onbewust hebben ze een masker op. Een masker. Waarom breekt het aan? Niet aan de nette buitenkant. Nee. De Heer Jezus zegt: voorwaar, ik zeg u, ik heb u nooit gekend. Ziet u? Kennen. Daar zit het op vast. Dus geen treuren. Geen misagen. Ja, treuren over de gevolgen van de zonde misschien. Maar niet over de zonde zelf. Heere, dat hart van mij. Dat ik nou nog steeds u niet vertrouw. En dat ik nou nog steeds zo onbekeerd ben als wat. En misschien moet diegene wel zeggen, me zo onbekeerd voel als wat. Geen vertrouwen op, geen overgave aan, geen verlangen naar hem om zijn wil te doen, zijn geboden te bewaren. Hypocrieten. Zonder leven. Niemand ziet het aan de buitenkant. En toch geen geloof, geen waar geloof. Ze zijn net als die wijze meisjes of als die dwaze meisjes uit de gelijkenis. Op weg naar de bruiloft. En je zag het niet op het eerste gezicht. Nee. Ze lagen te slapen. Maar het is niet zo dat daar de 5 dwaze meisjes en daar de 5 wijze meisjes lagen. Zo staat het niet in de Bijbel. Wel in de kinderbijbel, maar niet in de Bijbel. Ze vielen allemaal in slaap en ze lagen misschien wel om en om. Zoals ze ook in de kerk om en om kunnen zitten. Wijs en dwaas. Hypocrieten, net als Ananias en Safira. Het zijn niet die mensen die bidden. Doorgrond mijn hart. En zie of er bij mij een schadelijke weg is. En leid me op de eeuwige weg. Misschien wel belijdenis gedaan en fijn meegedaan op belijdeniscategorisatie. Maar verder, ja, dan kun je tenminste kinderen laten dopen als je die mag krijgen. En misschien was je wel een beetje emotioneel ook tijdens de dienst. Maar het is allemaal weg. Ik zeg niet dat dat over u of over jou gaat. We moeten dat maar heel persoonlijk aan de Heere vragen. Heere, ben ik het? Voor velen is avondmaal vieren een worsteling. Kan het wel? Mag het wel? Zoals het misschien ook wel zo was toen je belijdenis deed. Kan ik eigenlijk wel belijdenis doen? Ja, van de leer, van de waarheid. Maar ik zeg toch maar ja. Voor Gods aangezicht. En dat is niet niks. Kan dat wel zonder oprecht geloof? Een worsteling. Maar hoe is het nu? Is die worsteling er nog? Om God. Om hem te kennen. Of niet? Hoor je bij de meelopers. Die niet kunnen aangaan. Maar die dus ook niet kunnen ingaan. Hypocrieten. En dan zegt de catechismus ook nog iets over mensen die zich niet met een waar hart tot God bekeren. Dat zijn de mensen die niet ten volle breken met de zonde. Met de wereld. Die houden nog een bepaalde zonde of meer bepaalde zonden vast. Zonder dat ze er al te veel last van hebben. Zonder strijd. Niemand die het ziet of weet. Maar God ziet het. God weet het. Nou, misschien weet uw vrouw het. Of je man. Met alle gevolgen van dien in je huwelijk. Maar het kan ook zijn dat echt niemand het weet. Fraude. Of overmatig alcoholgebruik. De muziek van de wereld. Diefstal. Pornografie. De omgang met die andere man of vrouw. Het roddelen over anderen. Het neerkijken op anderen. Als dat geen bestreden zonden zijn, kun je niet aangaan. En ook niet ingaan. En als je wel aangaat, dan eet en drink je jezelf een oordeel. Zo lazen we in 1 Korinthe 11. Een oordeel. Niet het oordeel, een oordeel. En dat is natuurlijk een zinnetje waar heel veel mensen mee worstelen, gemeente. En dat ook verkeerd zien. Ja, maar dominee, als ik onwaardig aanga, dan eet en drink ik mezelf een oordeel. Jawel. Maar wat betekent dat? Onwaardiglijk, onwaardig. We kunnen alleen maar avondmaal vieren als een onwaardige in onszelf. Anders dan moet u maar blijven zitten volgende week. Dat is de enige manier om avondmaal te vieren. Als een onwaardige in jezelf. Onwaardig aangaan, dat betekent op onwaardige manier. Op de verkeerde manier. En zoals in 1 Korinthe. De een ging dronken aan het avondmaal. En de ander die kwam daar omdat hij honger had. En om zich vol te eten met het brood. Dat waren de verkeerde manieren in Korinthe. En het oordeel. Het staat niet dan eten drink je jezelf het oordeel. Nee, een oordeel. En in Korinthe was het dit, dat oordeel, dat er vele zwakken waren in de gemeente, vele zieken. En dat er ook veel sterfgevallen waren. Het was een oordeel van God vanwege de verkeerde manier van avondmaal vieren. Ja, een oordeel kan natuurlijk wel overgaan in het oordeel. Als je daarin volhardt. Om zonder Christus verder te leven. Volhard in het zondigen. En in het ongeloof. elke dag dat je onbekeerd blijft, wordt je hart een stukje harder. En natuurlijk, God kan er doorheen breken. Maar wacht niet te lang. De liefde van Christus, die zegt je straks steeds minder. En verwondert je nauwelijks nog. Nou, dat is die eerste categorie van mensen die niet aan het avondmaal horen. En jawel, ook hier moeten we weer zeggen dat sommige van Gods kinderen zo geneigd zijn om deze dingen naar zichzelf toe te trekken en om zichzelf op zichzelf toe te passen. En dan zeggen ze: Heere, er zijn nog zoveel zonden in mij. Gaat dit niet over mij? En strijd ik dan wel genoeg? En hoe moet dat? Ja, ben ik het, Heere? Vraag dat maar. En dan staat er in het formulier zo troostrijk, gemeente. Dit wordt ons niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken, mismoedig. Alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan diegenen die zonder enige zonde waren. Dat zijn woorden om in te lijsten. Om in te lijsten. Niet om telkens te zeggen, ja, nou ja, dat staat er dus, dan laat maar. Hè, dan kan ik dus ook aangaan. Niet om er gemakkelijk mee om te gaan, maar wel om aan je hart te drukken. Om in te lijsten als het ware en op de muur van je ziel op te hangen. Met een gouden randje, want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar in tegendeel, we zijn onwaardig. Mensen met nullen, die worden genodigd en die vinden een plek. Aangezien wij ons leven buiten onszelf in Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. En dan gaat het verder over dat we nog veel gebreken en veel zonde in ons bevinden. Geen volkomen geloof. En elke dag weer die strijd met de zwakheid van ons vlees. En soms heb je te strijden met het gebrek aan strijd tegen de zwakheid van je vlees. Soms met die ene zonde. En soms met die vele zonden. Omdat je, ja, als je met die ene zonde te strijden hebt, die anderen over het hoofd ziet. Maar als die gebreken ons van harte leed zijn, ons van harte verdriet doen, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, daar hebt u het weer, hè? Die drie dingen van net. Van harte leed zijn door de genade van de Heilige Geest. Begeren tegen het ongeloof te strijden, dat heeft te maken met het nochtans vertrouwen. En naar alle geboden van God willen leven. Dat is dat derde, de dankbaarheid. Zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen. Dat God ons niet in genade zou aannemen. En ons alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. En dan is er nog een categorie. De eerste categorie mensen, daar zag je niks aan de buitenkant. Maar bij die tweede categorie zie je wel wat aan de buitenkant. Mensen die niet aan het avondmaal horen. Diegenen die zich als ongelovige en goddeloze mensen gedragen. Dan gaat het om de levenswandel. Dat kan iedereen zien. Dan gaat het om de belijdenis. Dat kan iedereen horen wat ze vertellen en wat ze uitspreken. Mensen die openlijk in zonde leven of een dwaalleer belijden. Dat zijn dus niet de mensen die klagen over hun ongeloof en over hun eigen zwakheid. Nee, het zijn diegenen die bewust en openbaar de zonde aan de hand houden. De zonde van leugen en van dronkenschap en bedrog en het lasteren van Gods naam. Het kwaad spreken over anderen. Nou, diegenen moeten tegengehouden worden door de tafelwachten volgende week. Die ouderlingen, die staan er niet voor niets. Die ouderlingen staan er niet om de onbekeerden tegen te houden, want dat kan niet. Dat weten we niet. We kunnen niet in elkaars hart kijken. Dat kan God alleen. En wanneer iemand Christus belijdt en het leven strijdt er niet mee, dan houden we zo iemand voor een oprechte, een ware gelovige. Zo leren we met de Dordtse leerregels. Maar die tafelwachten die staan er wel om de mensen tegen te houden waar antwoord 82 naar verwijst. Mensen die met hun gedrag of met hun belijdenis in de zonde leven. En dan staat het er zo dat de kerk zelfs schuldig is die mensen uit te sluiten. Het is een verplichting. Christus vraagt dat van de kerk, van de gemeente. Dat is niet gemakkelijk, gemeente, want dat lijkt op veroordelen. Maar dat is het niet. Het is alleen onderstrepen van wat de Bijbel zegt. De Bijbel zo lief hebben dat je zegt, maar jij kunt niet aan het heilige avondmaal. God oordeelt het hart dus. Maar de kerk heeft te oordelen over het gedrag en over het leven en de leer. Tegenhouden dus. Dat is niet gemakkelijk. En dat is soms tegen het zere been. Als iemand in een bepaalde zonde leeft. Liefdeloos. Nee, het is liefdeloos om het zo te laten. Het is liefdeloos om de zonde niet als zonde te zien en te benoemen. Om die te negeren. We laten het maar gebeuren. Ja. Totdat God rekenschap komt vragen. God is liefde. En uit liefde geeft hij zijn wet. Omdat hij het goede met ons voor heeft. Daarom. Ja, waarom mogen die mensen dan niet aan het avondmaal? Mensen die openlijk in de zonde leven. Het antwoord zegt dat dan het verbond van God op die manier ontheiligd wordt. De gemeente van God. Door de zonde van Achan, die nam van het verbannene van Jericho. Door de zonde van Achan kwam Gods toorn over heel het volk en over heel de gemeente van Israël. Denk maar aan de fruitschaal ook. Misschien hebben jullie een fruitschaal thuis en liggen er wel eens sinaasappels op. Misschien heb je het wel eens gezien, of perziken, dan heb je dat ook. Als er één perzik of één sinaasappel een beetje gaat schimmelen en een beetje gaat rotten. Binnen de kortste keren is de sinaasappel of de perzik die ernaast ligt ook aangetast. En het gaat zo verder. En zo is het ook in de gemeente. En zo is het in een gezin. Een verkeerd voorbeeld doet verkeerd volgen. Gaat je broer in het weekend uit naar een café waar met God geen rekening gehouden wordt, dan is het heel verleidelijk om daar ook mee te gaan. Bijvoorbeeld. En dan zou dat niet zo zijn. En dan zou er niemand aangestoken worden door die openlijke zonde. Dan toch geldt, het verbond wordt ontheiligd. Er komt een smet op de gemeente. Een smet op de gemeente. De gemeente van Middelharnis die bestaat niet uit 465 individuen ongeveer. Nee, die gemeente is één gemeente. Als één lid lijdt, lijden al de leden mede, zo zegt de Bijbel. En door die ene smet, die ene, ik zeg het misschien een beetje ongepast, maar in lijn met die fruitschaal, weet je, door die ene rotte plek, dan is er iets mis in heel de gemeente. Het is natuurlijk verleidelijk om dat te nuanceren en te zeggen, ja, nou ja. Want dan hoeven we er niks mee. Maar als we het zo zeggen, ja, dan moeten we er wat mee. Gaat het dan alleen om de avondmaalgangers? Jawel. Maar er zijn tweeërlei kinderen van het ene verbond, binnen de ene verbondsgemeente. De gemeente is één. Dus we moeten er wat mee. Als er iets aan het rotten is. De kerkraad. Ja, misschien wel op den duur. Maar we zijn natuurlijk allemaal verantwoordelijk voor onszelf en voor elkaar. Als gemeente. In de eerste plaats. Dat betekent dat je voor elkaar bidt. En niet alleen elkaar een kaartje stuurt als iemand naar het ziekenhuis moet. En vraagt hoe gaat het met je. Maar ook als er iemand is waarvan je denkt van ja. Zou dat in geestelijk opzicht wel goed gaan. Een jongere. Of iemand die al wat ouder is. Geef acht op elkaar. En bid voor elkaar. Want dat uitsluiten. Uitsluiten is wel het laatste wat antwoord 82 noemt. Maar daarvoor staat heel betekenisvol. Totdat zij betering van hun leven bewijzen. Dat vind je ook terug in het avondmaalsformulier. Deze allen, zolang zij in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijs die Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden. Opdat een oordeel niet des te zwaarder worden. Dus deze allen, zolang zij in zulke zonde blijven. En totdat zij betering van hun leven bewijzen. Met andere woorden, er wordt uitgezien naar, verlangd naar, gebeden om verandering, om bekering. Dat die knieën gebogen worden, dat dat harde hart week gemaakt wordt. En dat dat hoofd buigt. Heere, wilt u de plekken genezen in mijn hart en in de gemeente. De plekken van ongeloof, van hardheid, van onverschilligheid, van trots, van boosheid en wat het dan ook is. In welke weg? U mag die plekken brengen naar Golgotha. Daar worden ze genezen en geheeld. Breek met de zonde, gemeente, en vlucht naar het lam, wiens bloed reinigt van alle zonde, wiens dood u het leven brengt. Gemeente, aangaan. En tegelijk jezelf een oordeel eten en drinken. Dat kan, dat is een ontzettende werkelijkheid. Maar je kunt jezelf ook een oordeel luisteren. Als je het welmenend aanbod van genade naast je neerlegt. En als het je niet in beweging brengt, op de knieën brengt. Dan wordt je hart steeds harder. Dan luister je elke zondag een oordeel. Niet het oordeel, nog niet. Nog niet. Hoe begonnen we de preek ook alweer? Weet je nog? Jij bent nergens meer welkom dan bij de Heere. Er is niemand op aarde bij wie jij zo welkom bent dan als bij Hem. Wie je ook bent, wat je ook gedaan hebt. Jezus is wachtend, o zondaar, op u. En daarom zegt de Heer, wend u naar mij toe. Word behouden, alle gij einden der aarde. Dit is de wil van God. Dat een ieder die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, het eeuwige leven zal hebben. Dan ben je zalig. Dan kun je aangaan En dan kun je ingaan. Amen. Zullen we danken en bidden. Heere, wat een wonder. Dat u een volkomen zaligmaker bent. En dat uw werk volkomen is, genoeg is. Om de grootste der zondaren zalig te maken. Heere, geef dat we die waarheid zo diep als gewis mogen kennen, mogen leren kennen en meer mogen leren kennen, dat Christus alleen onze gerechtigheid is. En dat we zo, als een onwaardige in onszelf, ook mogen uitzien en mogen leren uitzien naar volgende week. Heere, wilt u werken met uw Heilige Geest in onze harten? En wilt u zelf ons tot een leidsman wezen. Wees met ons, Heere, in de week die we zijn ingegaan. Sterk en zegen ons in alles. Waar we ook naartoe gaan, gaat u met ons mee. En zegen ons op de stille momenten. Mogen we die zoeken. En wilt u zelf dan spreken. Doe dat, Heere, ook in het hart van jonge mensen. Eén ding is nodig voor ons allen. Wilt u onze dank aanvaarden voor wat u schonk? En ons bidden horen in de vergeving van het zondige. Wat niet kan bestaan voor u. Maar bedek het met uw gerechtigheid. Uit genade. Amen. We zingen uit de avondzang vers 1, 4 en 7. 1, 4 en 7 van de avondzang. Ontvangt met een biddend hart de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.